Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is vrijdagmiddag 5 april en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Geen Paterberg, geen muur, geen Bosberg en geen Quaremont. De corona hield huis in de hoogmis dit jaar. Op de rollen zal hij worden verreden, de Ronde van Vlaanderen van 2020, met 13 renners vanuit hun kot. Hoe anders was het in 2017, toen we op een zonovergoten editie werden getrakteerd met beelden die ons nog lang zouden heugen. De valpartij van Sepp op een ogenschijnlijk onschuldig macadammer weggetje en die van Avermaat, Sagan en Naas op de Oude Quaremont met dank aan een jekje uit Twente. Tom Boonen die vloekend en tierend afscheid nam van zijn ronde en toch vooral die wauwende Belgische driekleur die min of meer belandde in een per ongelukke monstersolo en 65 zenuwachtige kilometers later zijn fiets richting hemel hief en Vlaanderen toevoegde aan zijn palmares. Zondag ontbreekt hij op de rollen, maar in 2017 was hij op de afspraak. Philippe Gilbert.
De Ronde van Vlaanderen winnen. Met Parijs-Roubaix, de voorjaarswedstrijd met de grootste uitstraling. Die waar je het hardst moet voor vechten. Voor elke morsel gronds. Knokken. Aanval opgezet op 100 kilometer van de streep. Solo op 50 kilometer van de streep. 9 bergen alleen. De Belgische kampioen wint de Ronde van Vlaanderen. Iedereen wist wat hem te doen stond. Gilbert volgen. Ze zijn er niet in geslaagd. Om verschillende redenen. Dan moet je het luid van de daken schrijven. Philippe Gilbert. Anno 2017 wint oververdiend de Ronde van Vlaanderen. Het is tientallen jaren geleden dat we nog zo'n uniek nummer gezien hebben. Voilà!
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Nou, nog steeds in social distance.
Ja.
Zit ik hier 1,5 meter van Willem en Jonne. Willem, hoe gaat het ermee?
Nou, op zich wel goed. Ja, erg gezond. Dat is eigenlijk het voornaamste natuurlijk wat telt deze dagen.
Nou, vorige week waren we best een beetje chagrijnig over.
Ja, vorige week had ik het idee dat jij wel echt op punt van breken stond.
Nou, ik ben er nog steeds wel. Ik ben er nog steeds erg chagrijnig over de situatie waarin we beland zijn. Het lijkt me ingewikkeld om je hier vrolijk over te maken. Maar ik leer wel steeds beter mee dealen, dat wel. Maar ik moet zeggen, normaal gesproken fiets ik elke dag van huis naar werk. En dan rijd ik onder andere langs het OLVG. En nu was ik alweer een tijdje, dat is het ziekenhuis in Amsterdam. Nu was ik al een tijdje niet meer langs gefietst. En nu, als je er nu langs fietst, dan allemaal hebben ze een deel van de parkeerplaats ingeruimd voor noodtenten. En dat is wel, vond ik wel echt een naar gezicht. Omdat je dan heb je in één keer echt het gevoel dat je in. Dan wordt het in één keer echt crisistijd. Ik denk, dit doen ze niet zomaar.
Ja, dat is echt een beetje een oorlogsgevoel, toch?
Ja, en dat contrasteert dan weer heel raar met het weer, wat in één keer prachtig is en lenteachtig. Dus maar ja, je voelt wel aan alles soort van dat er zo'n soort van grauw sluiertje overheen ligt. Maar het is wel, het went wel, dat ook wel weer. Dus dat heb ik ook wel. En jullie?
En Jonne, voor jou is het natuurlijk nog steeds gewoon hetzelfde als altijd. Gewoon binnen zitten op de bank.
Ja, nee. Ik zit er eigenlijk wel lekker in, ja. Ja, ik ben heel snel overgegaan op het feit dat ik het niet weet. En dat niemand het weet. En daar heb ik me bij neergelegd. En dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden. Tuurlijk, er zitten allemaal voor- en nadelen aan thuiszitten. En maar ja, ik ben toch van aard heel optimistisch. En ook gewoon redelijk snel doorschakelt naar gewoon het beste ervan maken.
Ja.
En
nou, goed. Nou, zo,
ja.
Zo zit je er ook bij.
Ja.
En jij dan?
Ik heb er zin in, jongens.
Ah, ik ben wel.
Heb je veel gehuild nog deze week?
Ik ben nog steeds zo. Zit nog steeds hoog in mijn emoties, zoals Fred Rutte zo zegt.
Ja.
Ja. Maar ja, labiel. Maar nee, je begint er wel een beetje aan te wennen.
Ja.
Dat is nou helemaal zo.
Mm.
En,
kan je dochter al daytraden?
Daytraden?
Ja?
Zo, heb jij je kinderen leren daytraden?
Zeker. Dus elke dag doen we een nieuwe cursus.
Wat is daytraden?
Daytraden, dat is op de beurs. Dat is,
oh.
Ja, dus dat je
elke dag je aandelenportefeuille verandert.
Oh ja.
Dagkoers in te spelen.
Ja, het is een lekker moment om in te stappen, toch?
Cursus Russisch, speciaal voor jou. Ik dacht, leuk. Kunnen jullie samen lekker bellen af en toe?
Ja, leuk. Ja,
dat soort dingen.
Ja.
Maar jij niet dus. Jouw dochter kan nog niet daytraden.
Nee, maar nu je het zo zegt, denk ik dat ik ermee ga beginnen. Uitstekend idee. Nog heel even over vorige week.
Renaat!
Ja, Renaat! Echt veel enthousiaste reacties gehad.
Ja.
Ik heb de hele week, ik kan de hele week echt op willekeurige momenten dan popt het in één keer in mijn hoofd en dan kan ik niet anders dan Renaat zeggen. Tot grote ergernis van mijn vriendin inmiddels.
Ik kan nog steeds niet. Gewoon op willekeurige momenten. Renaat.
Nee, ja, echt ontzettend leuk gesprek. Hij heeft zoveel mooie verhalen en een ontzettend fijne stem. Maar ik heb zijn boek besteld en die kreeg ik binnen. En dat is absoluut een van de lichtpuntjes afgelopen week.
Ja, lekker in zitten lezen?
Ja, er staan gewoon ontzettend veel heerlijke verhalen in over de koers. Met veel leuke achter de schermen dingetjes. Maar hij is bijvoorbeeld ook niet bang om zijn mening te geven. Sommige dingen heeft hij gewoon heel duidelijke mening over. Zoals dat er nu een protocol is bij de Tour over wanneer je iemand mag interviewen. Terwijl hij is heel erg fan van het interview gelijk na de finish, weet je wel. Want dan pak je de meeste emoties. En ja, dat mag dus allemaal niet meer. En daar is hij gewoon heel duidelijk in. Van nou, dat moet terug. En hij is heel duidelijk over zijn liefde voor de Giro. Dat hij hoopt dat hij weer naar Sportza komt. Dus ik loop echt te genieten.
Leuk, hè? Heb jij al bij het hoofdstuk over de bitumineuze voegvullingsmassa?
Nee, nog niet eigenlijk.
Willem, maar jij bent hem dus ook aan het lezen als ik dit...
Ik heb hem ook, ja. Zeker.
Maar jij bent al verder dus hierin gekomen dan Jonne. Namelijk bij de
bitumineuze voegvullingsmassa.
Wat
zal jullie daar volgende week alles over vertellen? Ik zit nog midden in het deel.
Oh, je weet zelf eigenlijk ook nog niet.
Nee, ik weet niet hoe het afloopt. Ik weet alleen dat het begint met... Het gaat over bitumineuze voegvullingsmassa. En
nou,
dus ik denk, dit vind ik echt een geweldige combinatie van twee geweldige woorden.
Ongelooflijk, Tim. Zo beginnen we aan een podcast en zo hangen we ineens aan een cliff. Ja. Het gaat weer rap.
Mooi, ja, inderdaad. Over narratieve instrumenten gesproken. Van aan het hangen van een cliff.
Ja.
We hebben nog een rectificatie op waar we vorige week het over hadden. Namelijk over Chekhov's gun.
Ja.
Ik vond dat jij had het hier net voor de uitzending hadden we het er even over. En we vonden eigenlijk wel dat we allebei gelijk hadden.
Nou ja, het was natuurlijk...
Kan je het even samenvatten?
Ja, het was natuurlijk een hele hoge mate shame on me. Het is mijn studie, dus ik zou dit moeten weten. Maar jij zei inderdaad de Chekhov's gun. Heeft Chekhov gezegd, als er een pistool hangt in een ruimte, dan moet dat op een gegeven moment afgaan. En ik dacht, dat is toch van Pushkin. Maar het is gebaseerd op een verhaal van Pushkin, namelijk het schot. Waarin hij in het eerste gedeelte van het verhaal wordt dat geweer genoemd. En inderdaad, in de laatste scène gaat het af. Dus we kregen ook nog een rectificatie daar van Melle van den Berg. Hallo lieverds, heerlijk podcast weer. En ik zal wel de honderdste zijn, maar bij Chekhov hebben we het natuurlijk niet over een rokend pistool. Hij was geen Arthur Conan Doyle. Die referentie ben ik dan weer niet erg scherp op.
The Smoking Gun.
Ah.
Dus dat komt van Arthur Conan Doyle, de schrijver van Sherlock Holmes.
Ah, oké. Okay. Ja. En Vito Corleone wordt neergeschoten en niet doodgeschoten als hij wat fruit haalt. Uiteindelijk sterft hij een natuurlijke dood terwijl hij een sinaasappelpartje in zijn mond stopt. Ach ja, jullie hebben gelukkig meer kijk op wielrennen. Ik zo.
Ja. Ja, nee, goeie. Nee, terechte sneer.
Ja.
Maar we moeten het dus hebben over Chekhov's gun.
Ja.
Over Chekhov's geweer, maar niet over Chekhov's smoking gun.
Ja.
En al helemaal niet over de doodgeschoten Vito Corleone.
Ja.
Nee.
Neergeschoten, dat mag wel, Willem.
Ja. Ik zit nu te denken, is echt Sonny Corleone wel neergeschoten of doodgeschoten nadat hij sinaasappels had gegeten of had gehaald? Ik ga vanavond The Godfather herkijken.
Ik denk dat Melle van den Berg alweer zijn pennetje in het bloed heeft gelopen.
Ja, waarschijnlijk wel. In de sinaasappelsap.
Oké.
Over sinaasappels gesproken.
Voordat we het over wielrennen gaan hebben, hebben we tijd voor een natje.
Ja, dit is iets bijzonders. Een bijzonder natje. Een primeur heb ik meegenomen. Want zoals jullie hebben kunnen lezen op onze social kanalen van de Rode Lantaarn op Twitter en op Facebook. Hebben onze vrienden van Het is Koers een samenwerking lopen met Brouwerij De Lekker in Utrecht. Dat is een brouwerij die af en toe limited edition biertjes maakt. En die, omdat de Vuelta naar Utrecht komt, althans, is nog niet afgelast. Het zal elk moment kunnen gebeuren.
Als de Vuelta naar Utrecht, als de Vuelta start, dan komt hij door Utrecht.
Als de Vuelta van start gaat dit jaar, dan komt hij door Utrecht. Ja, zelfs dat is niet zeker. Misschien kiezen ze wel voor een hele andere oplossing.
Ja,
op de Zuidpool. Naar het buitenland. Oh god, dit wordt een ramp.
Ik wil iets voor de Vuelta, om gewoon op de Zuidpool te rijden. Want dan kan hij wel doorgaan, want daar is nog geen corona.
Slim. Maar hoe dan ook, ze hebben speciaal voor de Vuelta hebben Het is Koers en De Lekkere dus een nieuw wielerbiertje geïntroduceerd. En ze vroegen aan hun lezers en luisteraars en onze luisteraars om een naam te bedenken voor dat natje. Zodat het, naast dat het lekker smaakt, ook lekker klinkt. En die is net bekendgemaakt. Vanavond, vrijdagavond om 7:00 werd de naam bekend. En die naam is geworden Cervuelta. Een combinatie van cerveza, wat bier betekent in het Spaans, en huelta, wat ronde betekent in het Spaans.
Zo. Nice.
Hier mooi, is he? Duidelijk een
maar van alle
reclame-team overheen gegaan, hoor.
Ja, ik ben boos natuurlijk, want we waren zeer actie aan het voeren om er Gorka Isabieren van te maken. Of desnoods Pilsnolit.
Zou ik heel erg leuk gevonden hebben.
Ja. Of Benga Benga had ik ook nog wel oké gevonden.
Ja.
Maar goed, we doen het er maar mee. Cervuelta is het geworden. En wij mogen krijgen zo de eer om hem, denk ik, als een van de eerste mensen te proeven. Behoudens de mensen in de brouwerij zelf. Want die zullen zelf ook al af en toe een slokje nemen, denk ik.
Zo zijn ze wel, hoor, die jongens.
De brouwerij werkt. Maar dit is dus een verfrissend wielerbiertje. Zo omschrijft het zelfs. Een zomerse doortrapper. Ter gelegenheid van de start van de Vuelta 2020 in Utrecht. Met inderdaad toevoeging van sinaasappel. Dus ik hoop niet dat als wij een slok nemen van dit sinaasappel geïnjecteerde bier, dat er dan vervolgens iets naars gebeurt, zoals in The Godfather. Citroen, fruitige aromasappen die dit bier een authentiek Spaans tintje geven. En ze noemen het dan een echte sangry ale.
Nice. Aan woordspeling geen gebrek, hoor, vandaag.
Woordspelingen geen gebrek. Nou, hij is te koop ook in delekkerewebshop.nl, waarbij je de lekkere met CK schrijft. En wij gaan hem proeven.
Lekker. Dus,
hartstikke leuk. Kun je voor mij ook een openmaken?
Zeker.
Proost. Op de koers.
Op de koers.
Dat is waar, eenmaal. Maar voordat we het over de koers gaan hebben, even een woordje van onze sponsor. Ook in deze aflevering is onze sponsor BBB Cycling. Producent van meer dan 15.000 verschillende fietsonderdelen en bij jullie ongetwijfeld bekend als sponsor van Circus Wanty. Ik vroeg hen deze week hoe de renners zich goed kunnen voorbereiden op het parcours van een ronde als de Ronde van Vlaanderen. En ze hadden goede tips en bevindingen voor ons. Zo vertelden ze ons dat renners een paar jaar geleden kwamen met volledig aangepaste fietsen. En ze nu kiezen voor bijna standaard modellen. Maar dan een zogenaamde comfortversie, voor zover comfort mogelijk is tijdens een koers als Vlaanderens mooiste. Bijvoorbeeld een Synapse van Cannondale of een Cervelo R-serie of een Specialized Roubaix. Echte toppers doen zelfs die concessie niet. Nicky Terpstra heeft al die comfort niet nodig en doet gewoon een extra stuurlintje om zijn Villiers Cento 10 Pro. Dat is eigenlijk ook de truc voor Vlaanderen. Een extra dik stuurlint van 3,5 mm in plaats van 2,5 mm. Handschoenen met memory foam. Eventueel je vingers intapen voor extra grip. En denk aan een goed klemmende bidonhouder, zo hobbelend over de kasseien. Dat zijn de tips voor de ronde. Zo kan je hem ook zelf gaan rijden. Met dank aan BBB Cycling. Oké, jongens. Wat we gaan doen is weer net als vorige week. We gaan een koers bespreken uit het verleden. Want er wordt namelijk niet gekoerst van dit weekend. Zoals er normaal gekoerst zou worden vanwege de quarantaine en corona. En vandaag gaan we het hebben over de Ronde van Vlaanderen 2017. En daar gaan we zo meteen uitgebreid op terugblikken. Maar eerst even, Jonne, wat is de Ronde van Vlaanderen voor koers?
Het is mijn absolute favoriet. Dit is de Hoogmis. Echt een nationale feestdag in België. Mensen rijden dik langs het parcours. In België is dit waar ze naartoe leven tijdens de Heilige Week. Het is een van de 5 monumenten. Dus dit is de tweede grote afspraak. En ja, dit jaar was hij extra speciaal in 2017.
Ja, dus aanstaande zondag krijgen we niet, helaas niet de Ronde van Vlaanderen van 2020, maar de Ronde van Vlaanderen van 2017.
Ja.
En wat was er in 2017? Was er nog iets bijzonders aan het parcours van deze editie?
Nou, de start was in Antwerpen op de Grote Markt. Dat was voor het eerst volgens mij, toch?
Ja, volgens mij was het in het verleden ook wel eens eerder gebeurd. Maar de jaren hiervoor was hij in Brugge.
Ja, ja. En de muur was weer opgenomen in het parcours. Dus de muur van Gerritsbergen.
Ja, de beroemde beklimming.
Ja, dat was vroeger tot, nou wat is het, 2012 of 11?
Ja, is 5 jaar uit geweest.
Ja, 2012, dus 2012 was dat toch wel vaak de beslissing in de koers, waar de beslissing viel. Toen hebben ze het parcours verlegd, wat echt op veel weerstand heeft gestuit toen. En nu was hij dus weer terug, maar wel heel vroeg in de koers. Dus de vraag was, wat gaat het opbrengen? Nou ja, het heeft, spoiler alert, heeft veel opgebracht. Ja. Maar dat was speciaal. En er was nog iets heel speciaals aan deze koers. Het was de laatste Ronde van Vlaanderen van Bom Tone.
Ja.
Tom Bonen.
Ja, drievoudig winnaar. Legend all round.
Ja, halfgod. Ja. Driekwart god misschien wel.
Ze had de uitzending ook terug te kijken alvast. En daar liet ze ook beelden zien van zijn opkomst.
Ja.
Op de markt in Antwerpen. Ja, dat was als een soort held werd. Ja, precies, dat klappen. En toen kwam die...
Jonne doet nu een soort slow clap.
Ja, dat was... Er werd het hele grote markt. Die deed een slow clap bij de ploegpresentatie. En toen kwam Bonen op.
Ja, als ene... Alle renners reden met hun hele ploeg het podium op. Behalve Bonen, die mocht in zijn eentje alles. Hij werd even geïnterviewd voor de start. Toen vertelde hij dat hij had gedroomd dat het al maandag was en dat het al achter de rug was. Dat vond hij eigenlijk heel prettig, totdat hij wakker werd en in het gezicht van Philippe Gilbert keek.
Oh ja.
Wat ik ook wel een mooie omen vond voor de rest van de dag.
Ja, maar hij vond het wel een tegenvaller.
Ja, dat snap ik.
Maar wat ook bijzonder was aan deze editie, het was de eerste klassieker die we bespraken met de Rode Lantaarn. En destijds nog zonder Jonne.
Ah. Oh.
Klopt.
Het was een bijzonder efficiënte editie, was het.
Ja, bijzonder saai. Weinig jeu. Weinig kleur.
We hadden toen alleen de Tour van 2016 besproken daarvoor. Waar we toen elke etappe deden. En toen waren we een tijdje niet. En toen waren we weer in het voorjaar met deze aflevering. Het was volgens mij de eerste was het die we toen deden. De Ronde van Vlaanderen.
Leuk. Ja, terecht ook.
Ja, dus ik was ook... Ik ging dus terugkijken. En ik merkte dat ik gewoon nog bijna elk moment kon ik me echt nog zo goed herinneren. Had jij dat ook, Willem?
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk ook niet zo heel lang geleden.
Nee. Dat was ook opvallend. Want het zijn precies dezelfde mensen die je gewoon vooraan ziet rijden.
Ja, dit is maar, maar normaal gesproken, als je iets langer, een decennium teruggaat, zoals we vorig jaar of vorige week deden. Of met Milaan-San Remo, dan heb je echt een andere generatie wielrenners. En hier is hooguit zeg maar een laagje generatie afgeschraapt. Zo, en een paar nieuwe namen bijgekomen. Maar het is nog niet een generatiewissel in die 3 jaar.
Nee, hoewel je wel, daar gaan we het straks natuurlijk nog over hebben. Maar je ziet al wel wat talenten. Dus hun neus aan het venster steken. En je ziet een aantal talenten die het net niet hebben gemaakt. Of die bezig zijn het te maken en dan toch enigszins mislukken.
Ja.
Dus dat vond ik wel, wel
dat is
leuk.
Het leuke, Jonne, aan deze retro koersen.
Ja, vind ik wel.
Wij gaan zo meteen gaan we bellen met Oliver Naase, die natuurlijk een van de hoofdrolspelers was in deze ronde. Laten we daarvoor nog heel even beknopt even de race recapituleren. Als je het uitgebreid wil horen, dan kan dat natuurlijk door de aflevering van de Rode Lantaarn van destijds terug te luisteren. Daar kan je al onze emoties nog puur en rauw kan je horen. Maar goed, hier zitten we te kijken eigenlijk naar een koers die in het begin best wel rustig begint. We zien een paar valpartijen, zien we tussendoor. Maar het peloton blijft best wel lang bij elkaar. Het ontspringt of de koers begint eigenlijk op de muur van Gerritsbergen. Die dan is er dus nog 100 kilometer of zo te gaan. En dan zien we dus echt al een schifting. Onder meer door een tempoversnelling van Tom Bonen.
Ja.
Die opvallend genoeg echt een beetje om zich heen zit te kijken terwijl hij het peloton in tweeën rijdt.
Ja, ik vond de hele houding van Bonen tijdens deze koers, maar dat kan ook door het commentaar zijn, van ik rij hier nog even lekker rond en ik knecht een beetje en de focus ligt toch wel heel erg op volgende week, namelijk zijn laatste Parijs-Roubaix.
Ja.
En dat vind ik toch opvallend. Ik snap dat Roubaix echt iets magisch heeft. Maar ja, hij is wel gewoon Belg. Hij heeft 3 keer gewonnen hier. Hij kon gewoon, volgens mij was hij nog goed genoeg om zijn 4e te winnen. Maar het lijkt eigenlijk al vanaf dat moment dat hij toch koerst voornamelijk voor de ploeg.
Nou, ontzettende YOLO-houding heeft hij op deze...
Ja, zo kan je het ook zeggen.
Hier op de muur van Gerardsberg. Maar dan ontstaat er dus een schifting. En er zitten best wel wat belangrijke mensen ook in de tweede groep. Waaronder Sagan, die dan de slag mist. En
Greg,
die de slag mist.
Naast
het. Terpstra, volgens mij zit hij in de...
Volgens mij zit hij gewoon erbij.
Zit hij in de eerste groep?
Ja, heel veel mensen van Quickstep zaten goed.
Ja, je zit, Quickstep, die met een ongelooflijke groep daar naartoe is getrokken. Dan krijg je de ontsnapping van de dag. Krijg je eigenlijk op de Oude Quaremont. Op de tweede keer dat ze de Oude Quaremont beklimmen. Want dan rijdt Gilbert rijdt weg met die groep. Van die groep. En die heeft dan nog een kilometer of 50 te gaan. En dan begint er een soort van kat-en-muisspel. Een achtervolging op Gilbert.
Ja, Gilbert rijdt weg. En Van Marken zit eigenlijk in zijn wiel. En die wordt eigenlijk uit zijn wiel gereden. En Trentin zit daar weer achter. En Trentin gaat eigenlijk onmiddellijk afstoppen op die berg. Dat zorgt ervoor dat Gilbert echt met een flink gat aan de afdaling, kan beginnen.
Trentin zit dan bij Quickstep ook.
Trentin rijdt dan op dat moment nog voor Quickstep.
En Gilbert zien we in de Belgische kampioenstrui rijden.
Ja.
Had Bonen daar al pech gehad?
Nee.
Want Bonen die stopt ook af.
Ja.
Die is samen met Trentin professioneel aan het afstoppen.
Ja, want de ontsnapping die er eigenlijk het meeste toe doet. Eerst krijg je de pech inderdaad van Bonen. Tom Stills die probeert hem een nieuwe fiets te geven. Dat gaat helemaal mis. Bonen die staat echt vloekend en tierend aan de kant van de weg. En die denkt, dit gaat hem niet meer worden.
Dus dat... Nee, ja, sterk nog. Er wordt een paar keer genoemd door Michel en José. Hij rijdt op zijn nieuwe Roubaix fiets.
Ja.
En dan is het natuurlijk extra pijnlijk dat hij daar een schakelprobleem mee krijgt. Dan krijgt hij een nieuwe fiets. En volgens mij is dat op de Paterberg.
Te zwaar verzet.
En die staat inderdaad op buitenblad. Ja. En dat nekt hem.
Ja, wat volgens mij op elk moment in Ronde van Vlaanderen precies goed is. Behalve op het moment dat je net moet een Paterberg moet gaan beklimmen.
Ja, dat is gewoon echt niet ideaal. Ik vraag me af wat daar de standaardregel voor is. Want het is natuurlijk veel makkelijker om zwaarder te schakelen dan dat je gelijk lichter moet. Ik kan me voorstellen dat dit is wel dodelijk.
Dit was zeker dodelijk, want het kostte een minuut of zo.
Ja.
Misschien wel meer als je ook nog de tweede... Want daar moest dus later nog een keer van fiets wisselen. Dus als je die er ook nog bij rekent, dan heeft hem wel echt dat heeft hem wel aardig wat gekost, ja.
Je krijgt een schitterende lange solo van Gilbert. Maar daarachter niettemin ontzettend veel spektakel. We zien een ontzettend goede Dylan van Baarle zien we fietsen.
Ja, in een vreselijk pak.
In het Cannondale pak, waar ook Sepp van Marken in rijdt.
Groene Cannondale pak met rode sokken.
Ja,
ja ik...
Waanzinnige combi.
Ik vond het wel vet eigenlijk.
Ik vond het ook wel vet, ja.
Ik dacht, they came a long way naar your education.
Ja. En op een gegeven moment zien we natuurlijk wat een spectaculair moment is. Is dat we Nase, Greg en Sagan in volle achtervolging zien rijden. Want die komen dus uit die tweede groep. Moeten ze ineens het gat gaan dichtrijden naar Gilbert die weg is. En die rijden dus met z'n drieën. Dan ontstaat er een valpartij door een shirtje aan de zijlijn.
Ja. Een jasje van een Twent. Een Twentse supporter.
Twentse supporter was
ja.
het?
Ja, hij is later. Ik heb hem later een keer in de een van de, volgens mij op Radio 1, de Nieuws BV of zo, heeft hem later een keer geïnterviewd over wat er nou precies die dag gebeurd was. En hij had zelf helemaal niet door. Hij was naar achteren gelopen om een foto te maken en besefte pas later dat het zijn jasje was die hij had laten hangen over de omheining. Oh, ja. En hij kreeg heel veel kritiek in België omdat hij geen enkel berouw toonde voor zijn daad.
Heeft Sagan hem niet nog opgezocht?
Geen idee.
Volgens mij wel. Hij had achterhaald wie het was. En volgens mij heeft Sagan het vestje gekregen. En heeft Sagan zijn wereldkampioentrui aan hem gegeven.
Dat zou ik wel echt veel eer vinden voor deze.
Ja, nou ja, het was gewoon een beetje pech. Volgens mij stak Sagan ook wel redelijk de hand in eigen boezem. Omdat hij wel erg strak langs...
terecht?
Ja, langs de hekken reed. Ja. Want Sagan die raakte dus daardoor een pootje van een van de hekken of zoiets.
Ja.
En hij nam Greg en Nase mee. Waarbij... Nase en Sagan zelf uitgeschakeld waren. En Greg die stond op en die beukte door.
We kunnen er zo meteen nog even over praten. Want het is inderdaad een beslissend moment. Zij vallen met z'n drieën. Dylan van Baarle rijdt er in een soepelboogje omheen.
Ja, die had mazzel dat hij net daarvoor gelost was.
Ja.
Maar je krijgt nog niettemin, krijg nog steeds een best wel intensieve achtervolging. Greg is echt zo goed tijdens deze koers.
Ja.
Die komt nog heel erg dichtbij. Ja. Uiteindelijk rijdt Gilbert komt in zijn eentje aan bij de finish.
Gilbert is ook voortdurend zenuwachtig.
Ja.
Dus, dat is het leuke van zo'n koers na afloop nog een keer kijken. Je hebt de Ronde 101. Dat is een documentaire over achter de schermen van de Ronde van Vlaanderen. Van deze Ronde van Vlaanderen. Zeer de moeite waard om te kijken. Volgens mij wordt die zondag ook na de Ronde van Vlaanderen nog een keer uitgezonden. Maar daar zitten ook heel veel beelden van de Quickstep auto. Van in de Quickstep auto. Die communiceren met Gilbert. En wat mij echt opviel was hoe zenuwachtig Gilbert voortdurend was wat er achter hem gebeurde. Hij was er echt niet gerust op.
Nee, dat snap ik ook wel.
Ja.
Als je ziet zijn laatste 10, 12 kilometer... dan zit hij wel echt, echt, echt op het tandvlees, hoor.
Ja, ja, dat klopt.
Het is, op een gegeven moment zegt ze ook van... ga even een beetje voorbereiden voor de wind. En dan gaat de ploegleiderswagen, die rijdt... het is niet veel, maar haalt hem heel even uit de wind... zodat hij even weer op adem kan komen.
Ja.
Marginal gains. Ja. Heel even zijn momentje had hij nodig. Ja.
Maar daar gaan we het straks zeker nog over hebben, denk ik, toch?
Zeker. Ja, want hij stopt bij de finish. Hij tilt even zijn fiets op.
Ja.
Dat was heel mooi.
Mooi moment, ook met die zon op de achtergrond. Dan krijg je een groepje erachteraan... waarvan Greg van Avermaat de sprint wint. Daarbij zitten Terpstra en Van Baarle.
Ja, opvallend, want Terpstra had eigenlijk helemaal... Van Avermaat en Van Baarle hebben met z'n tweeën eigenlijk... de hele tijd achter Gilbert aangereden. In het achtervolgende groepje. Terpstra hing daar gewoon achteraan als soort ballast. En toch, ondanks zijn inspanningen... won Greg gewoon de sprint om de tweede plaats.
Ja, oké, maar ik neem aan dat we daar ook nog uitgebreid over gaan hebben. Dit was natuurlijk het wonderjaar van Greg.
Ja, hij was heel goed. Maar dan nog zou je zeggen... op het moment dat Greg helemaal afgepeigerd is... dan als je dan zelfs niet de sprint kan winnen...
Ja, dat is wel...
dan ben je wel een strijkijzer. Van Baarle vond ik heel jammer eigenlijk. Want dat is natuurlijk ook een vriend van de show. Dus dat scheelt ook. Maar die werd ook in de herhaling vierde.
Ja. Maar is dat nog vloekend voor de tv of niet? Kom aan, jongen!
Podium. Nou, ik zat wel te kijken. Ja, het is natuurlijk wel is altijd... hij kreeg complimenten van Wuits en de Kouwer omdat hij gewoon meewerkte in het groepje. Want dat was natuurlijk, je zou ook kunnen zeggen, laat Van Avermaat lekker het werk doen en poeven vandoor. En dan sta je zeker op het podium.
Ja.
En nu heeft hij eigenlijk zijn podium verspeeld door iets te hard mee te werken. En er vervolgens opgelegd te worden door Van Avermaat en Terpstra in de sprint. En dat is jammer, want het was wel podium Ronde van Vlaanderen geweest. En dat was zijn beste prestatie tot nu toe.
Ja. Denk je dat hij hiermee zijn transfer naar Ineos heeft verdiend?
Nou, het zal zeker geholpen hebben, want het was gewoon indrukwekkend.
Hij was wel heel goed, hè?
Ja, hij had ook wel natuurlijk wel de mazzel van het koersverloop. Hij was heel goed, maar hij had natuurlijk ook de mazzel van het koersverloop. Want laten we dus die val van... Stel je voor, hij had wel kunnen aanpikken bij Sagan, Van Avermaat en... Nase, dan had hij ook gewoon op de grond gelegen. En nu reed hij er 10 meter achter omdat hij net gelost was. En kon hij dus in de groep mee met Van Avermaat.
Ja.
Anders was hij daar al niet meer geweest natuurlijk. Dus het is ook een beetje mazzel. Maar ja, je wordt niet zomaar vierde in de Ronde van Vlaanderen. Dan kun je echt wel wat. Ja.
En bij Cannondale, hè, waar natuurlijk de organisatie historisch ver weg altijd was. Dus,
ja, dat is wel waar. Ja. Wat dat betreft zijn ze ook wel van ver gekomen. Hoor.
Ja.
Dat is nu gewoon een heel goede ploeg.
Daarachter komt de groep binnen en daar wint Christophe de sprint. En dan krijg je daarachter ook een paar andere sprinters.
Dat vind ik leuk.
Dat Christophe gewoon weer hier een
ga ik zo
de plaats pak.
Nou ja, dat er achter een groep binnenkomt waarvan Christophe de sprint wint. Ja, dat is... Dat hadden we van ver af aan kunnen zien komen. Dat is een beetje Tsjechos.
Hij zat er goed bij de hele dag.
Ja.
Christophe was het jaar daarvoor was de winnaar van de
Ronde. Ja, ja, ja,
ja. En dan Modo.
Maar hier is dus duidelijk een trend ingezet voor Christophe. Dat hij gewoon altijd de sprint wint van het groepje dat erna komt.
Daarna Modlo, Degenkolb, Pozzato, Chavanel en Cobrelli. Complementeren de top 10.
Modelo. Het is niet voor het eerst dat hij in onze recaps terugkomt. Volgens mij bij Milaan San Remo. Werd hij ook al een keer die rijdt toch gewoon al heel lang eigenlijk best wel goed.
Zeker.
Die is toen een jaar lang van de aardbodem verdwenen bij Education.
Letterlijk?
Ja, nee, bij Education First heeft hij echt helemaal niks gepresteerd. En nu vind ik wel echt een slimme aankoop. Want hij was ook wel goed in de koers die we tot nu toe hebben gezien. Volgens mij de Algarve of zo. Ja. Bij Giant Alpecin. Bij Alpecin Phoenix. Phoenix Alpecin.
Ja, de ploeg van Van der Poel.
Ja, de ploeg van Van der Poel.
Oh ja, die.
Ja. En zo hebben ze het met nog iemand gedaan. Met die hier ook volgens mij iets top 20 reed. God, hoe heet hij nou? Nu ben ik zijn naam kwijt.
Vakoc?
Nee, niet Vakoc.
Weet niet wie je bedoelt?
Ja, ik ga het gewoon gelijk even opzoeken. Want dan weten we dat.
Nee, goed. Hoop terug.
Ja, maar nee, klopt.
Scott Thwaites.
Scott Thwaites.
Scott Thwaites. Die hebben ze ook gewoon... Die is een jaar naar het naar continentaal niveau gegaan. Mm-hmm. En die hebben zij nu weer teruggehaald. En dat vind ik echt ook een heel goede aankoop. Die rijdt hier ook gewoon 16e plek.
Ze hebben duidelijk naar de lijstjes van Pro Cycling Stad gekeken.
Ja, slim.
Dat is wel duidelijk.
En natuurlijk een keurige 23e plek voor Oliver Nase. Die wel de hele dag voorop rijdt. En een keurige koers rijdt. En die hebben we even gebeld. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. Hey Oliver, versta je ons zo?
Alles goed?
Ja,
ja. Zo gaat beter het. Dan daarnet.
Wat goed je te spreken. Je spreekt hier met Willem, Jonne en Tim tegelijk.
Hey Oliver.
Hey Oliver.
Yes, welkom. Hallo.
Ja, jij welkom.
Hoe gaat het ermee in tijden van corona?
So far. Een beetje saai. Dus, het lijkt verdacht veel op een novembermaand eigenlijk. Zonder de avondactiviteiten.
Dus dat is eigenlijk vakantie voor wielrenners, toch?
Wow, dat is juist herbegin. Hè. Trainingen herbeginnen dan. Een beetje doelloos trainen en zo.
Ah ja.
Geen koers natuurlijk.
Hoe kom je de tijd nu door?
Ik fiets een kilometer of 600 per week. Dus dat is al goed voor elke voormiddag. Dan is namiddags ben zo weer begonnen met Game of Thrones voor een moment. Daar ben ik nu een beetje mee bezig. De PlayStation terug maak terug schoon. dat doe ik terug schoon blokjes op. Ik heb een keer de ruiten gekeurd. Tegen als Dorien terugkomt van haar werk in de apotheek, is eten gemaakt. Al ja, een beetje de easy life.
Is het eigenlijk wel lekker om even zo rust te hebben? Want voor een wielrenner heb je natuurlijk niet heel veel vakantie. Komt misschien wel even goed uit.
Oh, niet echt. Het is niet zo mooi. Ja. Het is, moest dat nu voorvallen in laten we zeggen, eind augustus of zo. Dan kun je dat plaatsen, want dan is er waarschijnlijk een mooi wielerjaar gepasseerd of gelijk wat. En nu is er zoveel werk verloren gegaan. En niet alleen van de coureurs, maar ook van de ploegen, van de organisatoren. Noem maar op, ja, dus het is gewoon zo doodzonde.
Ja, wij vinden het ook vreselijk. Echt zo.
Dat kan mij doen.
We keken zo uit naar dit voorjaar. Hoe stond jij erbij? Was je goed?
Ja, ik zou niet weten. Ik denk van wel, maar ik heb er niet mee gekoerst met die benen. Dus ik kan het spijtig genoeg niet zeggen.
Ja, maar je was in ieder geval fit.
Ja, sowieso. Het was niet de bedoeling om met dezelfde vorm van vorig jaar naar San Remo te gaan. Maar om die piek een week of drie later te hebben. Dus deze week.
Ja.
Of dat nu gelukt, al dat niet gelukt zou zijn, dat kan ik nu moeilijk zeggen. Ja. Ik zou het niet weten.
Ja, ik las dat je wat anders had getraind dan normaal in de winter. Je had iets meer de handrem erop om wat later te kunnen pieken?
Ja, dat was... Maar, die handrem is wel een groot woord, maar het is eigenlijk gewoon... Je moet u inbeelden dat ik mijn vorm van 15 december 2018, dat ik die bereikte op 30 december 2019. Versta je? Met die curve zo gewoon een klein beetje naar achteren.
Ja, dus twee weken later.
Niet meer dan dat. Gewoon iets rustiger, maar dat is het.
Wij gaan terugblikken op de Ronde van Vlaanderen 2017. Want dat was dat is wat Sporza dit weekend gaat uitzenden.
Nog zo'n vrolijk onderwerp voor jou.
Amai.
Wat was dat voor editie voor jou?
Dat was eigenlijk een beetje de eerste keer dat ik echt meedeed voor de overwinning in een grote klassieke koers. Hè. Ik had de week ervoor podium gereden in de E3-prijs. En ik had aan de start het gevoel dat er maar vier man kans maakten. Dat er eigenlijk maar vier coureurs waren die, als het echt hard ging, mee konden met elkaar. Dus als ik echt hard ging gaan, dat er maar drie man ging mee kunnen. Als Greg hard ging gaan, ging er maar drie man mee kunnen. En ze gaan hem veel waren die twee anderen. Dus moesten zij volgaan, ging er ook maar, gingen wij ook alleen maar mee zijn. Dus dat was met veel vertrouwen dat ik er naar de start ging.
Wauw, wat goed dat je dat van tevoren dan al aanvoelde.
Ja, ik zei dat ook, ik liep dat ook bijna van de dak. En eigenlijk was een soort van euforie dat ik er naar de start ging.
En ging het eigenlijk volgens plan die dag?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zat altijd mooi van voor. Overal waar ik van voor moest zitten. Het was ook een van de eerste wedstrijden dat ik minder moest vechten voor positie. Dat ik echt wel mij gerespecteerd voelde in het peloton. En dat ik merkte dat andere renners liever in mijn wiel zaten dan met mij vechten voor positie. Dus dat was eigenlijk een soort van luxe ronde van Vlaanderen voor de eerste keer. En ja, dat ging echt super, super goed. Het was zo'n dagje dat echt niet op kon eigenlijk. Dat ze maar niet leeg liep in de benen. Maar dan was er dat jasje.
Wat grappig hoe dat dan werkt, hè? Met status. Dus op het moment dat je status verandert, dat je het dan ook eigenlijk nog makkelijker krijgt. Omdat je dus niet meer hoeft te knokken.
Dat is een groot verschil, hè? Ja. Dat is echt een groot verschil. Ik merk dat bij mezelf ook. Als we, het is waarschijnlijk vergelijkbaar, maar als we weten, bijvoorbeeld kilometer 25 is er een open veld, daar gaan we in wires rijden.
Ja.
Dan zijn er ook renners dat ik wel mee vecht voor positie, die ik echt niet wil voorlaten. En dan zijn er andere renners die ik graag voorlaat, waarvan ik weet, ja, daar zit een heel goed achter, die gaan nooit een gat laten. En bij anderen is dat dan tegenovergesteld. En ik denk dat zo in de klassiekers ook wel heel erg speelt bij de renners in het peloton. Dus een beetje kijken wie wel, wie niet.
Ja, en hoe kwam het dat je status was veranderd, juist die koers? Was dat door de goede E3-reis in Dwars door Vlaanderen?
Ja, 2017 was zo'n jaar dat we er met vier, echt wel, dat we echt wel de sterkste waren, wij vier.
Ja.
Dat was enkel daardoor, ja, denk ik. Vandaag de dag, als ik naar een klassieker ga, ik weet ook altijd wie dat de mannen zijn die vooraan gaan finishen. Ik kan dat scenario meestal ook voor de koers al min of meer uittekenen. Of toch een uitslag. Ik denk dat jaar ook gewoon zo was. En dat ik toen zelf bij de betere was.
Ja.
Wie zou je dan als grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen 2020 hebben gezien?
Daarvoor hebben we natuurlijk een E3 nodig. Hè. Ah, dat is het ding. Hè.
Ja.
We zijn zo ver niet geraakt.
Maar het was het toen je in de koers zat. In 2017, dacht je dit gaat podium worden of dacht je ik ga hem winnen?
Dat groeide, dat gevoel. Als je ergens, als je met een super vorm aan de start staat, in de start voelde je dat niet. Hè? Dat is maar een keer dat de hellingen zich beginnen op te volgen, dat de deur van achter in het peloton begint open te staan, dat je merkt, ja, oké, het peloton wordt kleiner en kleiner en kleiner. En dat zijn allemaal zo'n soort horden die je moet overleven, elk van die kasseistroken of hellingen. En het is pas als je echt met enkel favorieten overschiet dat je kunt inschatten waar je gaat finishen. Je moet eerst bij de eerste 20 zijn. Als er nog maar 20 man overschiet, dan moet je bij de eerste 10 zijn. Als er nog maar 10 man overschiet. En het is pas dan dat je echt kunt zeggen van oké, dat wordt hier echt goed. En in 2017 was dat op de Koppenberg en Taienberg dat we het zo we uiteenreden. Dat we met nog een tiental of zoiets overschoten, denk ik. En ik weet nog dat we toen naar de Quarmont reden. Dus Sagan, Greg en ik op kop rijden met nog misschien 6 man in het wiel die eigenlijk niet overnamen. Wetende van op de Quarmont gaan we die mannen eraf rijden en dan rijden we naar het podium. En als we veel nog kunnen terugpakken, ja, dat was natuurlijk een ander verhaal. Maar toen, ik wist echt wel dat ik bij deze vier ging zijn aan de voet van de Quarmont.
Ja, want je noemt dus Sagan, Greg en Phil. En toch was Phil dan Gilbert. Ja. Gilbert was dan toch wel weggereden al.
Wel, dat was op de muur. De muur die lag achter 100 kilometer, dus 150 van de meet.
Mm-hmm.
En daar is er like 20 man weggereden of zo, met bonen en een hele klik.
Ja.
En Phil is daarvan weggereden dan. En ik zat, Greg, Sagan en ik, we zaten alle drie in het tweede peloton. We waren niet mee met die groep. We zijn er pas bijgekomen op de tweede Quarmont, als ik me niet vergis. Maar dan was Phil al weg. Hè.
Ja, 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 ja. Ja.
En is dat dan achteraf een fout geweest? Dat is natuurlijk makkelijk praten. Maar dat jullie met z'n drieën in de tweede groep zaten, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling.
Zeker niet de bedoeling. En achteraf is dat natuurlijk altijd een fout. Maar die aanloop naar de muur, dat is echt op leven en dood. En dat is met 200 frisse coureurs. Hè.
Ja, ja, precies.
Dus je kunt je daar echt te pletten rijden om dan de muur omhoog te rijden tegen 2 per uur. Dat is ook weer al een cartouche weggeschoten. Ja. Die groep was weg, dat was onbetant, maar ik heb eigenlijk nooit getwijfeld aan Volgens mij hadden ik had zoiets, het zou kunnen dat de winnaar ervan voor zit, maar we gaan hem zeker nog zien.
Ja, ja, precies. Maar jullie reden ook, Sagan ging natuurlijk weg op de Quaremont. En jij zat eigenlijk jij zat makkelijker in zijn wiel dan Van Avermaat, zag ik toen ik vanmiddag de beelden terugkreeg. Ik bedoel, het zal moeite hebben gekost, maar het was ook best wel soepel.
Ja, dat was zeker niet, allee, dat is nooit niet gemakkelijk in de Quaremont, maar het gevoel, hoe kan ik dat beschrijven? Ja, dat is natuurlijk à bloc, want ja, je rijdt voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen, maar dat is zo wel een gevoel van kracht, zo niet wanhopig hopen dat je niet moet lossen, mee zijn en weten van oké, het is mijn niveau, ik moet gewoon goed geconcentreerd blijven en ja, er was geen aard op mijn hoofd dat ik ging moeten lossen of zo.
Hey, heb je die beelden nou vaak teruggekeken? Want wat er vervolgens gebeurt is natuurlijk al onbekend, namelijk Sagan viel en nam jou en Van Avermaat mee in zijn val. Maar is dat dan een moment wat je vaak terug hebt gekeken of waarvan je wat je probeert te vermijden?
Well, ik ga er zelf niet zitten opzoeken of zo, maar ja, met de sociale media van tegenwoordig, er passeren geen 10 dagen of ik word een keer niet getagd in dat filmpje of in die foto of zo.
Yeah. Oh, dat is wel hard.
Ja, dat is wel hard.
Ja.
Heb je het ooit proberen te reconstrueren wat er nou precies gebeurde? Want uiteindelijk zat er een vestje in jouw frame, volgens mij, en in je wiel gedraaid. Maar het leek ook wel een beetje op een stuur.
Frame per frame gecheckt, hè.
Het leek wel een beetje ook een stuurfout van Sagan, toch, of niet?
Sagan die reed met zijn handen midden op het stuur en niet op zijn shifters of in zijn beugel. Dus dan heb je al minder controle. En hij week heel de tijd uit voor die pootjes van de nadderhekkes.
Ja.
En eigenlijk rijdt hij met zijn shifter in de jas, waardoor zijn voorwiel op zo'n pootje slaat. En die jas die vliegt dan door de snelheid achteruit op mij.
Ja.
Maar ik ben niet meer gevallen. Ik ben niet meer gevallen door de jas. Ik ben gewoon knal op die twee gereden. Die vielen voor mij natuurlijk.
Ja. Ja.
En ja, that's it. Zo simpel is het eigenlijk.
Maar toch is het wel een eervol moment om in de finale van de Ronde van Vlaanderen te vallen met Greg en Peter Sagan, toch?
ja en nee. Dus natuurlijk. Iedereen weet denk ik wel van, oké, ja, die gasten die hebben met z'n drieën 3 plaatsen in de top 4 verspeeld eigenlijk, buiten Greg die nog tweede was. Maar ja, het staat natuurlijk wel niet op de hele lijst. Het zat er niet bij. Op zo'n moment zelf zei iedereen, wow, joh, het is allemaal niet erg, je zit nog jong. Het was nog maar mijn derde ronde van Vlaanderen ook. Er komen er nog zoveel, hè. Het komt wel goed, maar we zijn intussen 2020.
Ja.
Het is nog niet gelukt. Ja, ik ben nog niet dichter geweest. Dus.
In 2021 pak je hem hoor. Maar zijn er nog, heb je nog hard woordje met ze gesproken na afloop? Of hoe gaat dat eigenlijk?
Niet echt eigenlijk, nee. Ik heb ook niet echt contact met Sagan. Het is niet dat ik zijn telefoonnummer in mijn gsm staan heb of zo.
Oh.
Dus er is eigenlijk niet echt over, iets over gezegd.
En, maar dan
er is veel over gezegd, maar niet te spons.
Ja. De hamvraag in ieder geval wat mij betreft is... Denk je dat jullie Gilbert nog hadden gepakt? Hem nog ingehaald?
Ik ga het niet geloven, maar er zijn vandaag al de derde die me dat vraagt.
Ja, dat dacht ik al, ja.
Heb je in ieder geval over na kunnen denken?
Maar ik heb dus, om het te zeggen, vandaag de derde. Nee, ik zal u maar niet zeggen hoeveel keer dat al gevraagd geweest is de voorbije jaren.
Het spijt me.
Maar dat doe ik niet meer eigenlijk. Erover nadenken van had en als en als. Want dan stel ik me in de plaats van Phil. Allee, je doet zo afbreuk aan die prestatie door,
ja, dat is
door te zeggen: ja, wat hem zeker ingehaald.
Ja, dat is heel chique.
Dus, het is er niet van gekomen. Dus ja, de winnaar is altijd gelijk. En voilà, that's it.
Ja.
Mooi.
Ik denk het wel hoor. je had dus zo snel 30 seconden afgereden. Achter van die voorsprong. En dacht met drie van zulke sterke beren, jongen. Waarom niet, zou je bijna denken. Maar ik snap jouw punt ook heel goed. Dus misschien moeten we het daar gewoon bij laten, toch?
Het is dat. Ja. Het is gepasseerd, helaas. Maar, alles had gekund. Ja. Het is een 1-4 dat ik zeker heb finished. En that's it.
Ja, dat is waar. Hey, de echte Ronde van Vlaanderen moeten we dus helaas missen. Net als de rest van het voorjaar. Maar er komt toch een alternatief. En daar werden wij toch wel weer enthousiast over. Ook al is het op de rollen. Maar jij gaat zondag vanuit je... Ik weet niet, waar doe je eigenlijk... Waar heb je die rollen staan? Bij mij staan ze op de logeerkamer. Maar ik weet niet of dat voor profs ook de plek is waar je apparaat neerzet.
Bij mij is het in de kelder. Dat is lekker fris.
Ah, dat is alvast heel slim. Maar dus aanstaande zondag van op de rollen met 13 profs, dus waaronder jou. En dus de laatste 40 kilometer, of de laatste 32 kilometer van de Ronde van Vlaanderen gaan jullie rijden. Dat is wel een bijzonder dingetje. De eerste virtuele koers, die ook uitgezonden wordt op televisie in ieder geval.
Het is dat. Ik denk, het gemis van de derde ronde is natuurlijk heel, heel groot en niets kan dat vervangen. Maar om dat rouwgevoel bij onze klassieke liefhebbers een beetje te onderdrukken, is het wel leuk dat er een kleine alternatiefje aangeboden wordt. En ik denk dat het ook wel tof is om een keer... Ja, het zijn 13 renners, we filmen onszelf. De mensen gaan ons gezicht op tv zien, ze gaan ons zien zweten gelijk. Ik weet niet wat. Ze gaan waarschijnlijk onze aarslagen zien, die wattages, dat Gildenboel. Ik denk dat het wel een keer leuk is voor drie kwartier tijdverdrijf op televisie.
Ja, zeker. Het is in ieder geval iets anders ook. Ik vind het ook wel leuk dat de omstandigheden zijn vervelend natuurlijk. Maar het is wel leuk dat er een keer zoiets geëxperimenteerd wordt. Weet je? Dat er een keer iets anders gebeurt dan normaal. Dat maakt ook wel weer een soort van nieuwe spanning met zich mee. Want niemand weet eigenlijk precies hoe dit gaat verlopen allemaal.
Ik hoop juist dat het technisch allemaal goed lukt. Dat er geen internet uitvalt of zo bij niemand. Maar,
verbindingsprobleem, daar heb ik ook wel eens gehad tijdens een koers. Ja, dat is wel echt zuur hoor.
Dat gebeurt, hè.
Ja. Dat je in volle sprint gewoon disconnected.
Dat kan niet gebeurd, maar voor de rest gaat dat wel goed zijn, denk ik.
Dat is de virtuele valpartij, eigenlijk. Zal je net zien dat het op de muur gebeurt, dat je verbinding wegvalt.
Ja, kom niet meer terug, hè.
Nee, zeker niet. Hey, wat verwacht je er eigenlijk van? Want ik vind het best wel moeilijk om er een voorstelling van te maken hoe dat dan precies zal zijn. Dus ook, ik ken dat platform eigenlijk niet. Heb je al geoefend bijvoorbeeld op het parcours?
Ik heb het een keer geprobeerd om de technische kant te testen. Dat broadcast naar Gildenboel of wat allemaal marcheert.
Ja.
En die app ziet er wel goed uit. Maar ja, natuurlijk, we moeten daarvan verwachten. Ik hoop niet dat de mensen verwachten dat het echt... Dat is natuurlijk vol een bak, hè. Dat gaat 40 minuutjes, dat was wat zijn, ik weet niet, 380 watt of zo. Dat gaat echt een heel hoog gemiddelde zijn.
Ja.
Maar ja, je moet ook weten, het enige wat je gaat zien, je moet eigenlijk genieten van de prestatie. Als iedereen vol een bak aan blok ziet zitten, is dat denk ik leuk om te zien. Maar ja, dat is gewicht, precisie van de powermeters. Dat zijn een paar dingen die wel een vertekend beeld kunnen geven.
Ja.
Maar dat moeten we zien, ja.
Ik
denk dat het leuk is, maar neuslag maar kijken.
Ja, je bent niet echt een zwifter bijvoorbeeld, hè? Dus ik zie jou niet heel vaak op de rollen zitten. Volgens mij is het niet iets wat je heel graag doet, of wel?
Oh, als het echt weer is, kan ik er wel van genieten, want je doet echt kwalitatieve trainingen. Hè? Als je op die rollen zit, is niet... Ik heb nog nooit een uur op mijn gemak gereden. Dat is altijd geven en dat is altijd met blokjes. En ja, dat is echt wel altijd mooi.
Ja.
Dus ik vind het heel cool dat het bestaat, maar ja, als het mooie weer is zoals nu, ga ik echt niet op de rollen kruipen. En voor mijn plezier dus.
Nee, dat snap ik. Even over de strategie voor zondag. Heb je nagedacht over hoe jij deze koers kunt gaan winnen en wat daarvoor nodig is?
Ik vraag me af in hoeverre dat die drafting marcheert op de app. Ik hoop dat we daar iets kunnen aan hebben. En voor de rest gewoon volbak op de bersken zitten. Dat zal de toptactiek zijn, denk ik. Want ja, het zijn grote motoren waar we tegen moeten rijden. Ik zeg, mijn sterke punt in klassieke wedstrijden is goed geplaatst beginnen en zo. En vechten voor positie, dat valt helemaal weg nu. En nu is het gewoon de motoren testen. En ik denk meteen aan figuren gelijk Thomas en Remco. Die misschien niet zo gemakkelijk zich kunnen plaatsen in een peloton. Maar dan wel de motor en de benen hebben. Dat die nu wel een groot voordeel hebben. Dus ik verwacht dat we van zo'n man wel iets gaan zien.
Ja.
Ook wel eens leuk voor de jongens. Die winnen tenslotte nooit.
Ja. Och, arme.
Maar je hebt wel natuurlijk, het is wat ik weet van die Zwift-wedstrijdjes bijvoorbeeld, is dat de start is vaak echt al hels. Dat zal hier natuurlijk ook zijn. Zodat je dat zeker omdat het maar in totaal nu maar 32 kilometer is. Dus je rijdt eigenlijk gewoon alleen een finale. Maar dus bij de start kun je volgens mij echt al een enorm verschil maken. Door gewoon volle bak. Dus je moet eigenlijk super opgewarmd al aan de wedstrijd beginnen. Dat is natuurlijk ook niet iets wat jullie per se heel erg gewend zijn, toch? Vlaanderen zou je gewoon de eerste 100 kilometer lekker een beetje peddelen. Maar nu is het gewoon meteen vanaf het begin rammen.
Inderdaad, dat is iets dat we niet gewoon zijn. Hè. Het is eigenlijk, er is niets aan dat we eigenlijk gewoon zijn. Dus er is niemand die u gaat kunnen zeggen van dit of dat gaat gebeuren. Het is een vraagteken voor iedereen, denk ik.
Ja, wel mooi hoor. Hey, weet je, heb je al opgezocht wat je... Want je kunt zelfs wedden, hè, op de wedstrijd. Weet je waar je staat?
Nou, dat mag niet, hè.
Nee, jij niet, maar wij wel. 1-10 sta je.
Ah, 1-10, dan ben ik gezakt. Ik stond dan 7 al sinds.
Ah, ja. Nee, dus Evenepoel staat bovenaan. Dan De Gendt, Van Aert, Matthews, Van Avermaet en dan jij. Dus,
ah ja, kijk, dan moet Tim Wellens moeten er nog tussen zetten en dan gaat het kloppen.
Wellens staat echt bijna onderaan. 1-17 krijg je voor Wellens.
Ah, daar zou ik zeker op spelen, man. Die gaat dat zeker goed kunnen.
Ja?
Zeker
mee.
Oh, leuk.
Ja.
Dat is een...
Jonne kwispelt.
Ja, ik wou aan het zeggen.
Je hebt Jonne nu enthousiast gekregen.
Ik ga all in.
Ja, moet ik kijken. Onze gewichten worden van Pro Cycling Stats gehaald.
Oh, ja.
En volgens Pro Cycling Stats is zijn gewicht 65 kilo. Dus als ze daar gaan ingeven, 65 kilo, dan gaan we Tim zijn wegvliegen gelijk een speer.
Dat is een goede tip, zeg. Dat wist ik helemaal niet. Ja, mooi. Hey, maar we gaan ervan genieten zondag. En ik hoop jij ook. En ik hoop dat we elkaar snel, dat we je snel weer op televisie in een echte koers zien. Want dat is toch het mooiste van allemaal.
Ik hoop het ook.
Ja.
Ook inderdaad, dat telt.
Precies.
Merci.
Wat zeg je?
Ik zeg dikke merci.
Ja.
Dikke merci terug, Oliver.
Zeker.
Dank voor je tijd. Veel plezier zondag en tot snel, hoop ik.
Met plezier, tot de volgende.
Jojo.
Wat is hij toch geweldig.
Ja, wat is dit toch een leuke gast. Zo gezellig.
Ik had onthouden van jullie gesprek met hem.
Ja.
Dat hij, volgens mij zaten jullie toen in zijn woonkamer en toen galmde het best wel.
Ja.
Dat hij
het was gewoon verbouwen.
Minimalistische, was hij aan het verbouwen? Oh,
nee, hij woonde tijdelijk daar volgens mij. Ja, het was een tijdelijk huis waar hij duurde. Oh, vanwege zijn verbouwing. Ja, sorry.
In Wanzele.
Oh, ik dacht dat hij het gewoon minimalistisch had ingericht. En dat dat nu nog steeds zo was.
Nee. Ja, het galmde wel een beetje. Ja, de geluidskwaliteit is natuurlijk... België is toch ver weg. Dus,
maar daar. Moet je nagaan hoe het leeft als hij dus nog... op zo'n dag als vandaag al 3 keer gevraagd is... naar of hij ook had kunnen winnen in 2017.
Ja.
Het grappigste is, vind ik al, dat hij gewoon... dat hij iedere keer getagd wordt in de filmpjes en foto's van die valpartij. Dat is een beetje, zo moet Arjen Robben zich voelen. Het krijgt dan natuurlijk met die 1-0 van...
Deen van Casillas,
hetzelfde.
Ja. Ja.
We kunnen hem ook een keer uitleggen dat je dat taggen in foto's ook uit kunt zetten.
Terug naar de koers van 2017. En dat gaan we doen net als vorige week met de categorieën die we verzonnen hebben om deze koers op een speciale manier te kunnen bekijken. We hebben ze alleen weer iets andere namen gegeven. Willem, je hebt de hele week heb jij op hoogte stage in een tentje. Heb je na zitten denken over de perfecte namen voor deze rubrieken.
Zeker.
Dus ik denk wel dat dit een verbetering is. Het eerste moment is het Ribbe de Bie moment. Dat is namelijk het moment waarop de koers gewonnen is. Het moment waarop de koers geplooid is en de winnaars is weggebleven.
Ja.
Ribbe de Bie.
Ribbe de Bie.
Oké, Tim. 1 moment. Wat was het moment?
Ja, ik denk dat het natuurlijk voor Gilbert was het moment waarop hij op de tweede Quaremont dat hij wegrijdt. Dat is natuurlijk wel een vrij glorieuze ontsnapping.
Oké. Dat was het moment dat de race gewonnen werd.
Ik denk dat het voor Gilbert wel het moment was dat de race gewonnen is. Maar daar heb jij vast nog wat aan toe te voegen, Willem.
Ik zat de koers te kijken en ik vind toch eigenlijk ook het gesprek met Naasen indachtig. Ik denk dat het moment dat de race gewonnen werd, de valpartij was van Greg Sagan en Naasen.
Ja.
Want ik denk dat ik denk serieus dat ze een hele goede kans hadden gehad om Gilbert bij te halen.
Ja, ik vind het heel chic van Naasen, hoe die er naar kijkt. Van ja, alles wat ik hierover zeg, dat doet afbreuk aan de winst van Gilbert. En dat snap ik ook van als hij als collega zijnde, maar ik denk ook wel dat ze hem hadden gepakt. Zeker als je ziet hoe dichtbij die tweede groep nog komt.
Ja.
Omdat hij die laatste 10, 12 kilometer zo ongelooflijk zwaar heeft. Ik denk wel dat ze hem nog hadden gepakt. Heel lang leek het er niet op dat het niet zou gaan lukken.
Ja.
Wat ik echt opvallend vond. Maar uiteindelijk, ja.
Maar wat Naasen zegt ook, is dat de beste mensen in koers waren eigenlijk Gilbert, Sagan, Van Avermaet en hij zelf.
Ja.
En die drie waren gewoon met z'n drieën vol in de achtervolging bezig. Maar Sagan nam ook al het risico natuurlijk. Wat hij ook vertelde, dat hij dan zo dicht tegen die hekken aan ging rijden. Dat hij de hele tijd kleine knikjes moest maken met zijn wiel.
Ja.
Om voorbij die paaltjes te rijden.
Ja, ik moest ook denken aan die Parijs-Roubaix met Poliet. Dat hij ook, toen deed hij dat ook iedere keer zo net afsturen langs die langs de blokjes.
Maar dat is toch gewoon wedden. Voel ja. ingaan en net verliezen omdat het dus misgaat.
Ja.
Want blijkbaar rijdt hij tegen zo'n dingetje op, waardoor ja. hij net iets omhoog gaat en in dat jasje terecht.
Ja, ik vind het ook een grotere fout van Sagan dan van die Twent, eerlijk gezegd. Ik vind het echt niet zo heel raar toch, om je jasje over een hek te leggen.
Ja, maar jij zegt dat hij eerst tegen het pootje reed en toen in het jasje kwam, of in het jasje kwam en toen tegen het pootje kwam?
Ah, ik begreep van naast het dat hij dus, omdat hij zo dicht tegen die pootjes aanreed, dat het een keer gebeurde dat hij net een beetje omhoog ging doordat hij over zo'n pootje reed. En dat hij daardoor het jasje pakte.
Ja. Oh, oké. Okay.
Dat dacht ik te begrijpen uit wat okay. naast ze zei.
Maar dus dus met wie ben jij het eens, Jonne? Het moment dat deze race gewonnen werd?
Nou, als ik heel chic zou zijn, dan zou ik me bij Tim aansluiten. Maar dat ben ik natuurlijk niet.
Nee.
Jullie kennen mij.
Maar gewoon ordinair. Dus
kijken wij met z'n tweeën driehol.
Een straatvechter, ja. Weet je, in het driehol.
Ja, maar ik heb het ook wel.
We hebben geen witte zwanen.
Het zuur is natuurlijk dat je door dit te benoemen als het moment dat de race gewonnen werd, inderdaad afbreuk doet aan de mega prestatie van Gilbert om zo'n lange solo te bekronen met de overwinning. Maar feit is gewoon, hij heeft wel echt enorm voordeel gehad van het feit dat er achter hem op het beslissende moment gevallen werd door de andere toppers.
Zeker, maar dan komen we ook wel weer heel snel uit bij de wet van Willem.
Zeker.
Je moet ook op je fiets blijven zitten.
Ja, dat is helemaal waar.
Maar de winnaar heeft altijd gelijk. En het is aan de ene kant, Tim vindt het een heel chique overwinning. En wij misschien een iets meer gestolen overwinning.
Ja, mooi.
Mooi, ja.
Zeker. Nou, ik vond dit gewoon ook een hele mooie. Ik vond gewoon dat Gilbert tijdens dit seizoen echt op een historisch mooie manier op zijn fiets zit. Hij is zo fit en hij is zo... zijn solo's zijn zo mooi dit seizoen. Ik vond echt
het is
piek. Piek Gilbert, wat mij betreft.
Ja, hij heeft natuurlijk het wonderjaar in 2011. Hè, dat hij echt alles won wat er te winnen viel. En het jaar daarna werd hij nog wereldkampioen. Maar
dus
eigenlijk...
6 jaar later, hè? Dus best een flinke tijd zit ertussen.
Nou ja, dat wou ik jullie dus vragen. Van, heeft hij niet gewoon een beetje... hij heeft tussendoor nog wel best wel ook nog wel mooie dingen gewonnen. Zeker 2012 natuurlijk nog wereldkampioenschap. Maar
is mooi.
Nee, absoluut. Maar als je naar 2011 kijkt en je kijkt dan nu naar 2017. Hij levert... Een groot gedeelte van zijn salaris in om bij Quickstep te kunnen gaan koersen. Want hij zat bij BMC, zaten hij en Greg elkaar in de weg. Heeft hij niet gewoon te lang daar aangemodderd?
Ja, dat kunnen we denk ik wel stellen. Ja.
Ja, toch?
Ja, hij heeft denk ik ook het plezier. Ik denk dat de ploeg Quickstep hem ook veel beter paste dan die BMC's.
Ja, want het is toch ook het leukste voor renners, vind ik. Als supporter is het ook het leukste als een renner verschillende tijdperken heeft. Dus dat hij dan een tijdje lang heel erg goed is en dan even verdwijnt. En dan als je jezelf weet heruit te vinden, dat is de allerknapste, weet je. Om renners die één dag vliegen blijken of in één keer een goed voorjaar rijden, zijn minder bijzonder dan iemand die twee verschillende periodes heeft. Waarin hij tegen ander soort renners rijdt.
Ja.
Ja.
En dan
ja, want laten we even kijken wat hij ineens in 2017 weer kan. Hij wordt tweede in Dwars door Vlaanderen, tweede in de E3. Hij wint de driedaagse De Pannen, hij wint de Ronde van Vlaanderen. Hij wint de Amstel Gold Race. Dat deed hij wel vaker, maar goed. Ineens is hij gewoon weer de Gilbert waar ik altijd ook echt extreem van genoot. Ik vond hem echt een super vette renner altijd.
De Vijveren baalde, want hij had hem op een premiecontract.
Ik weet nog dat Willem in de uitzending zei destijds dat we heel erg blij waren dat hij niet meer zijn haar blondeerde.
Ja, en zijn vieze oorbelletje had uitgedaan.
Ja, dat vond ik altijd wel...
Dat was echt
die ordinaire kant van mij, hè?
Ja, dat is waar.
Oké, de tweede. Tweede trofee. Wie had hem ook kunnen winnen als hij wat anders had gedaan?
Ja, de Doe Me Toch trofee, om Oliver Naassen maar eens te citeren. Dat doe me toch, dat zei Oliver Naassen toen hem gevraagd was wat hij dacht toen Mathieu van der Poel aan de start stond van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar.
Ja,
ja. Doe me toch.
Doe me toch, wie had kunnen winnen? Ja, ja. Nou ja.
Van Avermaet, Sagan en Naassen hebben we dus al gehad, als ze niet gevallen waren.
Ja.
Maar het is ook wel een goede case te maken voor Quickstep. Die kwamen toch met de partij kanonnen kwamen ze aan de start staan. Want Bonen was de absolute kopman.
Mm-hmm.
Ja, dat vraag ik me dus af. Was hij de absolute kopman deze koers?
Ik denk het wel, omdat hij...
Ik had het idee dat hij dus al een beetje afscheid aan het nemen was.
Hij was zo boos toen hij materiaalpech had.
Ja, maar hij reed wel echt in dienst. Dus ik denk dat hij graag een ereplaats had gereden. Maar ik denk niet dat hij de gedachte had, ik ga hier de kopman zijn en winnen.
Ja, volgens mij het verhaal van Quickstep de laatste jaren en hier ook al is toch een beetje van dat Lefebvre zegt van we gaan hier met vier mensen naartoe. We kijken op de dag zelf wie de beste been heeft.
Nou, dat is eigenlijk pas de week hierna begonnen. Want Bonen legde natuurlijk een enorme claim op die ploeg. Die was de absolute kopman. Misschien deze koers dat hij zich een beetje afzijdig hield. Maar hij stopte na Roubaix. En daarna is pas voor het eerst de term Wolfpack gevallen.
Ja.
Dus toen zijn ze dus met meerdere kopmannen naar al die koers gegaan. En was het zo, ja, de sterkste wint.
Ze reden hier dus met onder meer Trentin.
Ja.
Met Stibar.
Ja.
Met Lampaard. Met Lampaard.
Ja.
Met Bonen. En met Gilbert. Mm. En Terpstra had ook echt een heel goed voorjaar in 2017. Die was echt heel erg goed. Die had deze week lekker ruzie gemaakt in de media met Sagan. Omdat Sagan boos was dat hij niet wilde rijden in volgens mij de E3-prijs.
Ja, nee, zeker. Gent-Wevergem. Met Sagan, ja.
Ja, ja. Dat hij met die vluchtheuvel, dat Sagan ging proberen weg te rijden door een andere kant van de vluchtheuvel te pakken.
Ja, en Terpstra wilde de hele tijd niet rijden. En toen op het moment des onderscheids ging Terpstra zelf.
Ja.
Dus Sagan was...
Wij noemden hem toen in de uitzending de Mark van Bommel van het wielrennen.
Ja. Ja. Nou, wel, maar goed, verklaart me niet waarom hij nog geen, verklaart waarom hij nog geen vriend van de show is dan.
Nee, maar de Doe Me Toch trofee gaat wat mij betreft naar ik zou dan toch eerlijk zeggen Greg van Avermaat.
Ja.
Ik denk dat als het scenario, die drie gasten waren wel bij Gilbert gekomen. Dan denk ik dat Van Avermaat had gewonnen.
Ja, zeker. Want als je kijkt naar wat hij dat voorseizoen, dat voorjaar de omloop won hij, de E3 won hij. Hij werd tweede in de strade. De Parijs-Roubaix won hij ook nog daarna. Gent-Wevergem, ja. Hij was echt absurd goed toen.
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Hij was, ja. Dat was dat. En ja, dus hij, een week later, piekt hij wel natuurlijk. En ondanks de valpartij hier.
Ja.
Goed.
Ja.
De derde. Jonne, jouw favoriete. Tsjechovs gun. Wat zagen we hier al aankomen dat in de wielertoekomst relevant bleek?
Ja, de lullige is misschien wel Sepp van Marken. Die toch gewoon weer eigenlijk een beetje uit het niks onderuit gaat. En daardoor in een uitstekende positie zijn kans op een overwinning in welke koers dan ook vergooit.
Vorige week ook al. Bij ja, dus Rainbow 2011.
Misschien is het meer dat het een herhaling van zetten is. Ja. Dus niet zozeer Tsjechovs gun. Ja, we noemden net al Christophe, die het sprintje wint van van de groep die erachter zit? Of hebben jullie een betere?
Nou, ik vond Van Marken was vooral sneu. Hij brak ook zijn vinger volgens mij op met die val. En het was heel gek, want het was op zo'n macadamere weg. Is dat? Die veel liggen in België. Van die betonplaten die tegen elkaar zijn aangeschoven, waar je dan altijd zo'n randje in het midden hebt, waar dan iets...
Ja, daar heeft hij altijd heel veel moeite mee.
En wat daar interessant is, wie kolt als eerste dat wat er gebeurd is, waardoor Sepp van Marken gevallen is. Wil je dat meegekregen in de uitzending?
Nee.
Adrie van der Poel appt naar José wat er gebeurd is. Die zegt, ik denk dat het hier door komt. En die is, dit is dus over Tsjechovs gun gesproken.
Ja, ja.
Hier kwam Adrie van der Poel voor het eerst in de uitzending over de Vlaanderen.
Nu je het vertelt, denk ik ook. Oh ja, dat weet ik nog. Van de eerste keer dat we keken in 2017.
Ja.
Ik weet niet waarom deze koers zoveel indruk heeft gemaakt. Maar ja,
door Adrie van der Poel. Maar dus Tsjechovs gun, de andere die ik wilde noemen in dit jaar, Valgren Andersen, wordt hier een grote toekomst voorspeld, ja, door José en Michel. Die zeggen, hij bulkt, hier rijdt iemand bulkend van het talent. En Warempel, het jaar erop, 2018, won Valgren zowel de omloop als de Amstel Gold Race.
Ja, ja. Wat en natuurlijk echt twee heel verschillende koersen zijn.
Ja, precies.
Ja,
en toen verdween hij in de Dimension driehoek.
Precies, dat wilde ik zeggen.
Sorry.
Ja, ja, heeft hij het dan waargemaakt of niet?
Nou, dat jaar erop in ieder geval. Er zijn coureurs die het met de omloop en de Amstel Gold Race winnen en verder niks. En het een geslaagde carrière noemen, hoor.
Ja, hij is er weer, hoor. Ik denk, ook aan Andersen gaan we nog veel van zien. Hij was tijdens het WK was hij ook gewoon goed.
Dus hij moet wel oppassen dat hij niet een one-day fly wordt, hoor.
Dus hij moet wel dat tweede tijdperk krijgen waar we het eerder over gaan.
Ja.
Rubriek 4. Het konijnenpijpje, heb ik hem gedoopt.
Ja, mooi.
Met de vraag die daarbij hoort eigenlijk was... wat was de beste quote uit de uitzending? Het beste wat we gehoord hebben in de uitzending.
Ja, maar dan moeten we toch ook eventjes over die 101 achter de schermen. Want mm-hmm. daar hebben ze op een gegeven moment beeld vanuit de konijnenpijp.
Ja.
Eerst het legendarisch moment dat Renaat wegvalt vanuit de konijnenpijp.
Waar ze later, dus waar de traditie startte, volgens mij. Want nu proberen ze in elke nieuwe ronde van Vlaanderen telkens Renaat weg te laten vallen op het moment dat die konijnenpijp inrijdt.
Ik rijd nu de konijnenpijp en ik denk dat ik ga. En op weg was hij. Maar toen was dus wel beeld uit de konijnenpijp. Nou, dat is natuurlijk altijd heel erg leuk.
Ja,
dit is een quote, de eerste quote die ik wil voordragen, is een quote die heel vaak voorbij komt in Vlaamse koersen. En die is van José. En dat is tak.
Ja.
Dat is namelijk als hij de chrono indrukt.
Ja,
ja. Mooi. Dus dat is of als hij hem... meestal zegt Michel zoiets van laat hem lopen, handgeklokt. En dan tak. Hij doet hem soms één, soms twee keer. Dus aan het begin en aan het eind.
Ja.
En dat is voor mij, daar krijg ik elke keer weer... Daar word ik zo gelukkig van.
Ja, dat is een mooie.
Ja.
Ik had ook nog meegeschreven op het moment dat Sepp viel. Was op zich niet zo'n geweldige quote. Maar wel een veelzeggende. Sepp van Marken is en blijft een pechvogel. Zowat alles aan die rechterkant gekneusd.
Ja.
Dat was ook wel echt.
Ja, het lag er inderdaad helemaal geputst bij.
Ja.
Ik vond een leuke van Michel ook. Le Petit Coq ook mee vooraan.
Ja, over
Coccar. Coccar is natuurlijk ook een paar jaar best aardig geweest in dit soort koersen.
Ja.
En hij reed nu een paar keer vooraan. En dat werd benoemd op een leuke manier.
Ja. Op het moment van de ontsnapping van Sagan. Dat Sagan aanging. Nu kunnen ze naar de oorlog. Met deze mannen kunnen ze naar de oorlog. Mooi. Vond ik heel...
En misschien ook in naamgeving van deze rubriek, het konijnenpijpje.
Ja, dat is de winnaar wat mij betreft.
Ja? Dus is een quote van Renaat. Ja, net voorbij het konijntje. En Gilbert gaat nu de plek voorbij waar we volgend jaar zijn naam gekalkt staat. En dat is natuurlijk de Ronde van Vlaanderenweg, heet die, geloof ik. Zo wordt die genoemd. En daar schrijven ze elk jaar alle winnaars op.
Oh ja, ja, ja.
Dus vandaar. En er was volgens Renaat nog meer dan genoeg ruimte voor om er nog een paar jaar bij te schrijven. Dus,
mooi. Oké, okay. De Maaike Ouwboterbokaal heb ik hem genoemd. Voor de renner die we het meeste missen.
Ah, omdat ik je zo mis?
Ja.
Heerlijk, prachtig.
Die we in deze koers weer terugzagen.
Dan moeten we oppassen dat Tim niet gelijk in tranen uitbarst.
Oh. eigenlijk is die ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Ja. Tom Boonen.
Ja.
Toch? Ik denk dat we daar wel over eens zijn.
Zeker, het was zijn grote afscheidstournee. En, alleen ik vond zijn houding, maar misschien is dat omdat ik de Ronde van Vlaanderen gewoon vetter vind dan Roubaix. Dat ik daardoor het een beetje rare houding vond.
Je had graag gezien dat hij gewoon voor de winst was.
Ja, waarom niet, weet je?
Ja.
En, wat ik ook wel leuk vond was...
Maar het is wel wat ik dan, als je hem ziet rijden, denk ik wel... Het is echt, het was wel echt een renner met charisma. Zoveel hebben we Zoveel hebben we dan niet, zeg maar, momenteel die dat hebben. Sagan, ja, eigenlijk. Maar dan houdt het toch echt al snel op.
Nee, hij had die star. Gewoon dat sterrendom. Hij was natuurlijk in België, werd hij ook echt op handen gedragen. En dat werd ook alleen maar groter. Ja. Zelfs toen hij wat onder vuur lag wegens kookgebruik of zo, weet ik veel wat had hij gedaan.
Mm-hmm.
Die jaren daarna werd...
nooit aan hem is blijven plakken.
Nee, echt totaal niet. Nee. En hij was natuurlijk altijd een beetje zo...
Tegenstelling tot de snifsnaf.
Ja, oké, okay, maar dat zat ook wel heel kort op zijn overwinning natuurlijk. Ik vond hem ook steeds leuker worden, steeds sympathieker.
Ja.
Ik had steeds meer zoiets van, oh yes, interviewtje met Boonen. Of oh, wat leuk, ze Boonen zit in de uitzending.
Ja.
En ik ben... Ook nadat hij gestopt is, steeds meer van hem gaan houden. Ik vind hem in de media, elke keer als ik hem zie, dan denk ik, oh ja.
Ja, het is heel sympathieke gast. En een supergoeie analyticus ook.
Ja.
Fijn om naar te luisteren. Ja.
En hij staat mooi op de fiets, hè. Of zoals Michel en José altijd zeiden, katachtig.
Ja, maar ja, die vielen ook echt altijd in katzwijn als ze boven.
Ja.
Net als de rest van België ja. trouwens. Maar ja, terecht. Ik zou maar dat was misschien ook als wij zo'n renner zouden hebben.
Ja, maar misschien was het ook wel inderdaad een beetje jaloezie van mijn kant. Of dat je er soms ook gewoon gek van werd. Dat Bonen toch wel echt vanaf kilometer 10 al werd genoemd. Ja. Bonen zit goed.
En nog één andere naam die ik in ieder geval zou willen noemen. Dit is een beetje triester veel triestere omstandigheden. Golaerts zat in de vroege vlucht.
Ja, die zag ik ook voorbij komen. Ja, ja zeker triest.
Ja, en dat is natuurlijk ook het gekke als je retro-koersen gaat kijken. Dan weet je natuurlijk niet wat er... Je weet dan als je terugkijkt wat er daarna gebeurde.
Ja.
En in de Parijs-Roubaix het jaar daarna kwam hij natuurlijk te overlijden. Ja. Het is heel gek om hem dan in één keer weer live te zien fietsen.
Ja.
Oké, okay. de laatste rubriek, de geschiedenisboekjes, wat ons voor altijd zal bijblijven in deze koers. Wat zal je bijblijven? Hoe onthoud jij de Ronde van Vlaanderen 2017?
Ja, als het de ronde die beslist werd door een vestje uit Twente.
Ja, een vestje uit Twente.
Of een ventje uit Twente, je mag kiezen. Nee, ja, toch wel.
Maar grappig toch? Dat is toch meer inderdaad dat beeld van de valpartij en die mij bijblijft en... En het beeld van de briesende bonen onderaan de berg, zeg maar, wachtend op zijn fiets. Meer nog dan Gilbert, dan de solo van Gilbert eigenlijk.
Ja, maar ik denk ook omdat ik daar toen... Mijn gevoel is wat dat betreft niet veranderd. Dat het gewoon... Dat ze hem gingen pakken.
Ja. We zullen het nooit weten. Dat is het rare natuurlijk.
Maar... Nee, en wat me wel bijblijft is Gilbert in de drie kleur met die fiets boven zijn hoofd. Dat is wel ook... Dat is ook een bladzijde in de geschiedenis.
Ja, dat is waar. Dat klopt. Nog één ander beeld uit de ronde 101. Waar die mee afsluit. Die vind ik echt hilarisch. Want in de ronde wordt een van de verhaallijnen in die behind the scenes documentaire is de familie Bakkaert.
Ah, ja.
De vader en moeder van Frederik Bakkaert worden gevolgd. Frederik Bakkaert is een renner van, ik denk toen, Verandas Willems, dat ze toen heette. Ja,
of Krelan.
Of het was Wanty. Ik denk Wanty eigenlijk.
Ja, sorry. Lijkt me logischer.
Ja, Wanty volgens mij. En die ouders worden gevolgd. En de vader, ze wonen volgens mij onderaan de muur van Gerardsbergen. Is het volgens mij zo'n beetje. Ergens daar. En zijn vader die had wel... Die, in het begin van de aflevering zegt hij al dat hij het fijn had gevonden als Frederik geen profrenner was geweest, maar gewoon boer was geworden. Want dan had hij eerder met pensioen gekund. Wat ik al hilarisch vind. Maar die hele aflevering is, probeert de vader van Frederik Bakkaert probeert een beetje te onderdrukken hoe fantastisch hij het vindt dat zijn zoon de Ronde van Vlaanderen rijdt.
Ah.
En dat is sowieso al prachtig. En wat heel leuk is, de moeder van Bakkaert, weet je hoe die heet? Lampaert.
Lampaert Bakkaert?
Nee, Lampaert Bakkaert. De moeder van Bakkaert heet Lampaert.
Wauw.
Ja, het is geen familie. Ze hebben wel bij elkaar op school gezeten. Heb ik nagezocht. Maar hoe dan ook. Aan het einde van de documentaire De Ronde 101... belt Frederik Bakkaert vanuit Gerardsbergen naar zijn ouders... om te vragen of ze hem komen ophalen. Naar de finish.
Echt?
Ik dacht, dit is zo lief. Dat het gewoon een soort van... Het is zeg maar zo'n... Heb je uren naar een heroïsch spektakel gekeken... Ja. Waar jij als renner onderdeel van uit... En het eindigt als een fucking kinderfeestje. Dat is zo grappig. Ja. Ik sta heel erg om lachen. Dat was een van mijn hoogtepunten.
Hadden ze het niet kunnen omroepen? Net zoals bij Ikea.
Ja.
Frederik wil graag opgehaald worden.
Opgehaald uit de ballenbak. Ja. Prachtig.
Ja, mooi. Het was niet echt wel echt een schitterende editie.
Ja, absoluut. Wel, dus wel eentje. Jammer dat hij mogelijk beslist is door een valpartij in plaats van door heroïek. Goed. Ja.
Desalniettemin wel een mooie winnaar, want dit was natuurlijk zijn derde monument.
Ja,
daarop won hij zijn vierde.
Ja.
En nu kan hij een heilloze missie.
En de Amstel Gold ook dit jaar, toch? Ja.
Ja, nee, maar meer van... Hij is natuurlijk met die heilloze missie bezig... dat hij alle vijfde monumenten wil winnen.
Ja.
En hij moet Milaan-San Remo nog, Gilbert.
Ja.
En dat gaat hem nooit lukken.
Volgend jaar laatste kans, zou ik zeggen.
Hij heeft verlengd tot zijn 40ste. Dus hij heeft nog, hij heeft nog 3 jaar, geloof ik.
Ja, het wordt wel steeds moeilijker natuurlijk.
Ja, maar Milaan-San Remo is überhaupt al heel moeilijk om te winnen.
Ja.
En hij wordt er niet sneller op aan de meet. Nee, toch?
Dat is waar. Goed. Aankomende zondag is dus de koers op de rollen. De Ronde van Vlaanderen op de rollen. Met 13 deelnemers. Dus de De voorspelbokaal was nog nooit zo makkelijk, want je hoeft er maar één van de 13 te noemen. Tim, nummers 1, 2 en 3.
Oef. Nou, ik hoop heel erg dat Naassen hem gewoon pakt. Want ik vond het zo leuk om hem weer te spreken.
Mm-hmm.
Laten we zeggen, vriend van de show, BFF van de show, Mike Teunissen, alsjeblieft op nummer 2. Willem, ik zat te denken dat voor jou toch een heel leuk weekend zou zijn als Yves Lampaert ook op het podium staat.
Zeker. Zeker.
Ja, dat is wel sympathiek.
Ja, doe ik gewoon, jongens. Ik gun het jullie.
Oké. Okay. Jonne?
Ja, goede vraag. Ik denk Thomas de Gent op 1. Ja. Ja. Gewoon niet nadenken. Beuken. Op 2. Tip van de vriend van de show. Tim Wellens.
Ja. Ja,
en op 3. Wout van Aert. Zou omdat mooi hij zo'n mooie kuif heeft.
Ah, die Wellens-tip die gaat nu niet meer uit mijn hoofd. Maar ik had helaas deze week eerder al op Twitter gezegd wat ik ervan dacht. En ik had op 1 Mike Teunissen. Die dat vervolgens meteen zelf ontkrachtte doordat hij zijn eigen kansen veel lager inschatte. Dus waar ja. Ik nu denk, ja, oké. Okay. Maar goed, Mike Teunissen, 2 Oliver Naassen, 3 Remco Evenepoel. Dat moet hem wel worden.
Oké. Okay.
Als je mee wil doen, dan kan dat via de Rode Lantaarn op Twitter of op Facebook. En dan maak je kans op een Canyon verrassingspakket. Mag je in de volgende uitzending de groetjes doen in de show. Hartstikke mooi. Afkondigen, jongen.
Ja, u luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf. Veel dank aan onze sponsoren. BBB Cycling, Canyon, fiets van de show en Scorito natuurlijk. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Maden, Willem. Hebben wij nog een update?
Ja, nou, er is nogal wat gebeurd in Maden in de afgelopen week.
Hoe kan dat nou? Iedereen moet toch binnen blijven?
Ja, dat dacht ik ook. Maar daar denken de tieners heel anders over.
Oh, verschrikkelijk. De jeugd.
De teenagers.
De jeugd van tegenwoordig.
Dat is een teenager die afgelopen donderdag brand heeft gesticht in een bosgebied in Den Hout.
Niet.
Ja, het heeft zelfs Omroep Brabant gehaald. Brand stichten in Den Hout, maar vervolgens spijt kreeg van zijn daad en daarom meteen zelf de brandweer heeft gebeld. Vervolgens de brandweerman heeft opgewacht en ze naar de juiste plek heeft geleid. En vervolgens zelf is meegenomen door agenten. Een leuk weetje. Er werd dus een gebied van 10 bij 10 meter door brand verwoest.
Dat is wel mooi.
Dat is precies een are. Dat is toch mooi?
Dat is wel echt knap.
Daar moest ik meteen aan denken. 10 bij 10 meter, er is precies één are aan brand verwoest.
Ja, dat is echt knap.
Nee. En wat ik fascinerend vond in het nieuwsbericht was dat vervolgens een woordvoerder niet precies kon zeggen hoe het vuur is ontstaan. Terwijl ik dacht, die jongen heeft bekend dat hij het heeft aangestoken. Hoe moeilijk wil je het hebben? Maar goed, geen gewonden. De jongen is thuis afgezet door de politie en er zal een gesprek met de ouders van de teenager volgen.
Ik hoop dat ze hem streng toespreken, hoor.
Dat zou mooi zijn.
Dit kan gewoon niet in coronatijden.
Nee. Juist nu.
Dit is echt ongelooflijk. Het gebeurt allemaal onder de rivieren. Ja. Allemaal onder de rivieren.
Dat is waar.
Ongelooflijk.
Klopt. Nee, ik ontken niks.
Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je een review achter wil laten op iTunes. Vooral omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook zodat andere mensen de show kunnen vinden. Willem, hebben wij er nog één?
Ja, zeker. We kregen een review van Paul Lessing. Die gaf ons 5 sterren en schreef: mooie podcast met Renaat. Mooie gesprekken, zeer van genoten terwijl ik in de tuin aan het snoeien was. Vandaag in Gent-Wevelgem gekeken met het commentaar vanaf de motor van Renaat. Wij zijn er weer. Volgende week, zondag 12 april, na Parijs-Roubaix.
Parijs-Roubaix.
Parijs-Roubaix, zoals je hem eigenlijk zou moeten noemen. Welke Parijs-Roubaix, dat bepalen de kijkers van Sporza. En dat zijn wij ook. Heb jij een favoriet die ze zouden moeten uitzenden?
Ja, ik vond die Greg won wel heel mooi. Dat was hetzelfde jaar trouwens, 2017.
Ja.
En anders die van Degenkolb of Christophe. Dat is 2014, 2015 denk ik. Die vond ik ook wel vond ik allebei heel mooie edities.
Of die ene met de overmacht van de Mapijs. Iets langer terug.
Ja.
Museeuw won.
Ja. Of
En, die met die Hemenwind van Bonen.
Ja, oh. Ja, die is wel pijnlijk. En Servaas Knaven zou ik ook alweer. Maar ik dacht,
oh ja.
Volgens mij niet zo'n legendarische editie. Maar wel eentje die ik wel weer eens terug zou willen zien. Want dat was natuurlijk wel. Dat was wel echt vet, dat Knaven die toen won.
Ja, 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 ja.
Overigens gaan we zeer waarschijnlijk aankomende vrijdag ook zelf op de rollen fietsen weer met de Rode Lantaarn.
Ja.
We hebben eind vorig jaar hebben een Racing Up the Alp gedaan. En dikke kans dat dat dit jaar, dat aankomende vrijdag weer gaat gebeuren. Dus
ik hoorde dat jij toen laatste was.
Nou, dat heb je dan niet goed gehoord.
Nee?
Keurig in de middenmoot.
Lekker. Grijze middenmoot.
Grijze middenmoot, ja. Lekker. Precies.
En aanstaande woensdag, hè?
Ja, maar dit is nog even. Dus je moet even de socials van Het is Koers in de gaten houden. En van de Rode Lantaarn. Want dikke kans dat aankomende vrijdag om 8:45 we met elkaar de Alpe du Zwift op gaan fietsen. Dat wordt super tof. En er gaan een heleboel hele toffe speciale gasten mee.
Ja.
Wat wilde je zeggen over woensdag?
Nou, gaan wij niet langs bij een zekere renner.
Oh, ja. Mogen we dat al verklappen?
Ja, een kleine cliffhanger.
Mogen we al zeggen dat we bij Jan-Willem van Schip?
Dat mag, zeker. Ja, ja. We gaan bij Jan-Willem van Schip.
Super tof. Ja. Ik zal dit weekend even. Ik zal dat ook even op de social zetten. Zodat je je vragen kunt insturen voor Jan-Willem. Het is natuurlijk een gek jaar. Want had eigenlijk getekend bij Beat Cycling. Om zich te kunnen focussen op de baan. En zo via de baan op de Olympische Spelen te belanden. Maar ja, de Olympische Spelen gaan niet door. Althans, zijn uitgesteld tot volgend jaar. Dus dat is een gekke periode voor hem. Ik ben benieuwd hoe hij erbij zit.
Ja.
Als een dood vogeltje of als de vrolijke Frans zoals we hem kennen. Of een combinatie van die twee.
Dat hoop ik.
Hoe dan ook, als het eerst het geval is, gaan we hem uit de put praten, jongen.
Wij kunnen dat.
Wij kunnen dat. Tot dan. A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.